Ik wil vanmorgen met jullie lezen uit de Bijbel en wel allereerst een paar versen uit Psalm 84. En ik heb boven deze prediking gezet als thema: waar haal ik de kracht vandaan? Waar haal ik de kracht vandaan? En ik lees u dus allereerst uit Psalm 84. Vanaf vers 5, dat is een psalm van de zonen van Korach, een Levietenfamilie, die optrokken naar het huis des Heren in Jeruzalem. Er staat in vers 5, welzalig zijn zij die in uw huis wonen, zij loven u voortdurend. Welzalig de mens van wie de kracht in u is. In hun hart zijn de gebaande wegen. Gaan zij door het dorre dal van de moerbeibomen, dan maken zij God tot hun bron. Ook zal de regen hen overvloedig bedekken. Zij gaan voort van kracht tot kracht. En zij zullen verschijnen voor God in Sion. En dan ga ik met u naar de Colossensebrief, Colossense hoofdstuk 1. En dan lees ik vanaf vers 1. Een brief aan de gemeente in Christus te Colosse. En daar lezen we al dus: Paulus, door de wil van God en apostel van Jezus Christus en Timotheus de broeder, aan de heilige en gelovige broeders in Christus die in Colosse zijn. Genade zij u en vrede van God onze Vader en van de Heere Jezus Christus. Wij danken de God en Vader van onze Heere Jezus Christus altijd wanneer wij voor u bidden. Omdat wij gehoord hebben van uw geloof in Christus Jezus en van de liefde die u hebt voor alle heiligen, vanwege de hoop die voor u is weggelegd in de hemelen. Hiervan hebt u eerder gehoord door het woord van de waarheid, namelijk het evangelie. Dit is naar u toegekomen, zoals ook in de hele wereld, en het draagt vrucht zoals ook onder u, vanaf de dag dat u het gehoord hebt en de genade van God in waarheid hebt leren kennen. Zo hebt u ook geleerd van Epaphras, onze geliefde mededienstknecht, die voor u een trouwe dienaar van Christus is. Hij heeft ons ook uw liefde in de geest bekendgemaakt. Daarom houden ook wij niet op vanaf de dag dat wij gehoord hebben voor u te bidden en te smeken dat u vervuld mag worden met de kennis van zijn wil, in alle wijsheid en geestelijk inzicht, zodat u wandelt op een wijze de Heere waardig, hem in alles behaagt, in elk goed werk vrucht draagt en groeit in de kennis van God, terwijl u met alle kracht bekrachtigd wordt overeenkomstig de sterkte van zijn heerlijkheid, om met blijdschap in alles te volharden en geduld te oefenen. Daarbij danken wij de Vader, die ons bekwaam heeft gemaakt om deel te hebben aan de erfenis van de heiligen in het licht. Hij heeft ons getrokken uit de macht van de duisternis en overgezet in het koninkrijk van de Zoon van zijn liefde. In hem hebben wij de verlossing door zijn bloed, namelijk de vergeving van zonden. Broeders en zusters, waar haal ik de kracht vandaan als kind van God om te kunnen volharden, om staande te kunnen blijven? Ik heb u allereerst Psalm 84 een aantal versen voorgelezen. En de psalmen zijn een wonderlijk boek. De psalmen die zijn geboren als het ware als gebeden, als woorden die tot God zijn uitgesproken en zijn voorgezongen. En bij herhaling voorgezongen zijn. En men uitte de bewegingen, de ervaringen van het hart in hun wandel met God, zo ook David, maar ook de Korachieten, de Levieten die dienst deden in de tempel. Ja, zij uitte ervaringen, de belevenissen die zij met God hadden, maar ook hun verlangen naar God, dat werd geuit in een lied. Een lied wat eigenlijk tegelijkertijd een gebed was. En we hebben deze verzen gelezen. Welzalig zijn zij die in uw huis wonen. En zij dachten natuurlijk aan degene die in de tempel of bij de tempel woonde. De priesters, de levieten die daar hun standplaats hadden. En de Korachieten die vanuit alle delen van het land kwamen. En al de pelgrims die minstens drie keer per jaar optrokken naar Jeruzalem om het huis des Heren in te gaan en daar de offers te brengen, de lofoffers, de dankoffers, de feesten te vieren met de Heren, die waren een klein beetje op een goede manier jaloers op degene die zo dicht bij het huis van de Heren woonde. En men ging op weg over bergen, door dalen, soms een hele lange weg. Ze waren onderweg en waren op weg naar Jeruzalem om de Heere te ontmoeten. En ik dacht, ja, dat is eigenlijk voor ons als kinderen van God, is er ook eigenlijk sprake van het feit dat wij onderweg zijn. Wij zijn onderweg in deze wereld. Maar wij zijn ook op weg met een geweldig doel voor ogen, namelijk dat wij uiteindelijk daar komen op die plaats die Hij ons bereid heeft in de Heer Jezus Christus. Namelijk in het Vaderhuis met de vele woningen. En dat is een geweldig uitzicht, een geweldige hoop die wij koesteren, een zekerheid dat we uiteindelijk in dat huis van de Vader zullen mogen binnengaan. En dat we daarin de volmaakte harmonie en gemeenschap met de Vader, met de Zoon, zullen verblijven. En zoals een oud lied zegt, ja, het heerlijkste is wat we daar gaan zien, is Jezus. Onze Heiland en Verlosser. En dan zullen we op volmaakte wijze kunnen zingen, hoe groot zijt Gij, Heer Jezus, dat U uw leven niet spaarde, maar het overgaf in de dood. En opgewekt werd door de majesteit van de Vader. We zijn onderweg en ik dacht daaraan, ja, zij die reeds daar zijn bij de Heer, die ons voorgegaan zijn, geliefden, mensen die we los hebben moeten laten, ja, die prijzen we gelukkig, want die zien al van alles en die beleven daar op volmaakte wijze de tegenwoordigheid van de Heer Jezus, zoals Paulus dat eens gezegd heeft. Ja, bij Christus te zijn is verreweg het beste. Het is fijn om hier te zijn. Het is fijn om Hem te kunnen dienen. Het wordt al minder fijn als wij te maken hebben met ziekte, met pijn, met moeite. Als wij met zorgen overladen worden ten aanzien van de kinderen of wat dan ook, wat we ook beleven. Maar het is geweldig voor degene die nu reeds bij de Heer Jezus zijn. Net zoals onze zuster Ineke Rossier. Wij zijn ook gelukkig. Wij mogen ons daarin verblijden, maar ook wij zijn nu gelukkig te prijzen. En wij loven God gestadig, want wij zijn op weg naar die plaats. Wij zijn op weg naar de ontmoeting met de Heer Jezus Christus. Wij treuren om degene die we moeten missen. Ja. En dat is iets wat je nooit vergeet als je geliefde los hebt moeten laten. Ook al weet je daar waar ze naartoe gegaan zijn als ze in Christus gestorven zijn. Maar dat gemis, dat zal nooit weggaan. Ja, dat zal pas weg zijn als we ook bij de Heer Jezus zijn. We treuren. En toch gaan we onze weg met blijdschap. Zij zijn nu beter af. Maar wij hoeven niet alleen. Wij zijn onderweg naar het eeuwig huis, naar ons eeuwig huis, naar de plaats die genoemd wordt het vaderhuis met de vele woningen. Wij verplaatsen ons van het geluk van hen die in de hemel zijn, naar het geluk, het zij in mindere mate, maar wij zijn onderweg. En deze psalm laat dat zo mooi zien. Welzalig de mens, degene die onderweg zijn, de mens van wie de kracht in u is. Niet in de kracht van hunzelf hoeven zij die weg te gaan, zijn ze onderweg, maar door de kracht van de Heere. Hij is degene die voorziet in kracht om de weg te blijven vervolgen, om onderweg te blijven, ondanks de obstakels en de moeite, de zorgen, het verlies wat we te betreuren hebben, enzovoort, enzovoort. De zorgen van elke dag en ook van de tijd waarin wij momenteel leven. Wij ontvangen kracht van God om door te gaan. In hun hart, zo lazen wij, zijn de gebaande wegen. Weet u, om de weg te kunnen vervolgen, is het van groot belang dat ons hart afgestemd is op Hem. En dat wij blijven zien op Hem. Wij zijn niet sterk in onszelf, maar wij zijn wel sterk in Hem. Het is geweldig als we denken, en mag ik het zo vertalen, dat die gebaande wegen van ons hart, terwijl wij grillige wegen, op grillige wegen onderweg zijn, en er van alles gebeurt onderweg, is er een gebaande weg in ons hart. En dat is dat we de kracht van God ontvangen om door te kunnen gaan. De wereld, broeders en zusters, is niet ons thuis. Nee, wij zijn wel in de wereld, maar wij zijn niet van de wereld. En het in de wereld zijn, dat brengt ook allerlei problemen en moeite en zorgen met zich mee. Maar nogmaals, in ons hart zijn gebaande wegen. Wij zijn van Hem. Gekocht en betaald met het dierbare bloed van de Heiland. Ja, die psalmist, diegenen die onderweg waren, die koragieten, zij waren ervan overtuigd onderweg te zijn. En zij hadden het doel dus duidelijk voor ogen. Zij trekken, zo lezen we dan vers 7 en 8, zij trekken door een dal van bakastruiken of van moerbeibomen. Dat staat in het Hebreeuws bakastruiken. Dat betekent tranen. Althans, dat kan het betekenen. Een dal van tranen. En daarom noemen wij waarschijnlijk onze weg door deze wereld wel dat wij moeten gaan door een tranendal. Want wat is er enorm veel verdriet. Wat is er enorm veel verdriet in dat wat ons kan overkomen, ook als gelovigen. Maar wat is er ook enorm veel verdriet als je ziet hoeveel mensen zich in de duisternis bewegen en begeven en daar zich aan vastklampen zonder dat ze eigenlijk beseffen wat ze doen. Ja, dat ze eigenlijk onder de macht van de vorst der duisternis zijn. De wereldbeheerser van deze duisternis, zo wordt hij genoemd. En broeders en zusters, wat geeft dat veel verdriet? Wat maakt dat veel brokken in de levens van mensen die zich overgeven en luisteren en zich stellen onder de macht van de zonde en God buiten hun leven houden? U zult allemaal van die mensen kennen. Daarom zijn er zo ontzaggelijk veel gebroken huwelijken. Zijn er zo ontzettend veel kinderen die geen veilig thuis hebben. Is er zoveel verslaving aan drank, aan roken, aan drugs, aan medicijnen, aan allerlei genotsmiddelen. Omdat men toch op een of andere manier zoekt om de nood en het verdriet van zich af te drukken. Broeders en zusters, wat is er veel verdriet. Maar ook wij moeten vaak door een dal, afgewisseld van de bergtoppen die we beleven, moeten we soms ook door een tranendal. Maar, zo lezen we, dat wordt veranderd in een oord van bronnen, volgens de MBG-vertaling. En dan wordt er in de herziene Statenvertaling gewezen dat die bron, dat ze putten uit de bron die God is voor hen. Dus wel tranen, en dwars door de tranen heen zien zij de Heer Jezus, zien zij God, hun Vader. Zien wij de Heer Jezus. Daarom zegt de Bijbel ook, laat ons oog daarbij alleen gericht zijn op Jezus, de voleinder en leidsman van ons geloof, die om de vreugde welke voor hem lag, het kruis op zich genomen heeft. Bereid is geweest om door het diepste tranendal te gaan wat leidde via Golgotha. En dat deed hij voor ons. Maar de vreugde kwam daarna. En dat is voor ons ook, wij zijn onderweg. Weet u, dat dal werd voor die psalmschrijvers, voor die koragieten, als een weg van overwinning. De tegenslagen werden omgezet in overwinningen. Droevige dingen worden tot een opstap van hogere dingen. Eigenlijk kwamen ze tot de ontdekking dat zelfs die dalen, die tranen dalen, dat die meewerkten ten goede voor degene die hem lief hebben. Dat ze daardoor dingen leerden om een stap hoger op te komen. Als een opstap, als een weg waardoor ze de Heere beter leerden kennen. En dat is zo van groot belang. Ook voor ons. Wat was toch hun geheim? Wat was het geheim van die Koragieten, van die Levieten? De vroege regen, zo lezen we, hult het dal hun weg in zegeningen. Ik dacht, de regen, de vroege regen. Ja, dat water wordt in de Bijbel als een beeld gebruikt van de Heilige Geest. Stromen van levend water zullen uit uw binnenste vloeien, zei de Heer Jezus. En dan sprak hij dus over de Heilige Geest die zou komen. Maar in de Bijbel vinden we ook dat het water een beeld is van het woord van God. En ik dacht, wat geweldig. Door het woord van God, door de belofte van God, die wij als ware voor ogen hebben, worden we gestimuleerd en ontvangen we kracht om onderweg niet terug te vallen of aan de kant van de weg te gaan zitten, maar kunnen wij door, kunnen we staande blijven en blijven we ons oog gericht houden op de Heer Jezus. En weten we en zijn we ervan overtuigd dat we als het ware de eindstreep zullen halen. Geweldig. Regen, de regen van Gods woord. De Bijbel zegt het in Efeze 5 vers 26, dat zij eigenlijk de gemeente die werd geheiligd en gereinigd door de kracht van het waterbad door het of van het woord. Ook daar is dus kracht in gelegen. Dit verklaart dat zij steeds voortgaan van kracht tot kracht. In plaats van zwakker te worden tijdens de reis, werden ze tijdens de reis sterker en nam hun vreugde toe naarmate ze de dag naderden dat ze Jeruzalem binnen zouden gaan en op Sion zouden verschijnen. Is dat voor ons niet precies hetzelfde, broeders en zusters? Neemt de vreugde niet toe? Neemt de kracht niet toe om uiteindelijk, wanneer wij de dag zien naderen dat Christus terugkomt en we hem gaan zien van aangezicht tot aangezicht? Worden dan de dingen om ons heen niet kleiner? En zien we dan, alstublieft, ik hoop dat jullie dat ook kennen en ervaren. En ik ga er eigenlijk vanuit dat ook die moeilijkheden, die tranendallen, die zorgen die soms ons te pakken proberen te nemen, lauwheid die soms ontstaat, dat het ons steeds weer helpt om ons vast te klampen aan de Heere God, om zijn gemeenschap blijvend te blijven zoeken, zodat wij onderweg niet afhaken, of te val komen, of struikelen, of langs de weg gaan liggen. En gaan roepen van mij hoeft het niet meer. Broeders en zusters. Ook al vervalt onze uiterlijke mens, zo lezen we in 2 Korinthe 4 vers 16. Ook al vervalt onze buitenkant. De innerlijke mens. Ons hart. Wordt van dag tot dag. Vernieuwd. Dat is als we met hem onderweg zijn en het doel voor ogen houden. Die wordt van dag tot dag vernieuwd of, zoals het ook betekent, bekrachtigd. En dan hebben we weer die kracht. En daarom ga ik nu met u naar die Colossensebrief. Want wij hebben als thema, waar haal ik de kracht vandaan? Deze brief, broeders en zusters, is geschreven aan heiligen. Vers 2. Deze brief is geschreven aan gelovigen. Ook vers 2. Deze brief is geschreven aan gelovigen, aan heiligen die getrokken zijn uit de duisternis, uit de macht van de duisternis, en overgezet zijn in het koninkrijk van de Zoon zijnde liefde. Deze brief is geschreven aan mensen die we kunnen noemen verlosten. Verlosten. Deze brief is gegeven aan mensen waarvan we weten, volgens vers 14, verlosten, maar ook mensen die vergeving van hun zonden hebben ontvangen. Want wij hebben de vergeving in Christus Jezus, onze Heer. Deze mensen, deze brief wordt geschreven aan mensen die uitverkorenen genoemd worden. Hoofdstuk 3, vers 12. Broeders en zusters, er is sprake van mensen die dus de genade van God hebben leren kennen. Deze brief is ook voor ons geschreven. En ik hoop zo van harte dat u, dat jij, dit zo volmondig kan beamen, dat je kunt zeggen, ja, deze brief is ook, ik ben ook een heilige, ik ben geheiligd in Christus. Ik ben een gelovige, ik heb het evangelie wat tot mij is gekomen door genade, heb ik dat evangelie mogen aannemen. Ik heb mogen erkennen dat dat evangelie wat zei dat ik een zondaar was en dat ik in de duisternis verbleef. Ja, dat ik onder de macht van de duisternis was. Ja, ik erken en ik weet dat ik getrokken ben daaruit en overgeplaatst ben in het koninkrijk van de Zoon van Gods liefde. Ik behoor nu de Heere Jezus toe. Ik hoop zo van harte dat u kunt zeggen, ja, ik heb die genade leren kennen en daar is het niet bij gebleven. Ik wil ook groeien in genade. Ik wil groeien in kennis. Want dat is namelijk het geval wat we hier in dit eerste hoofdstuk lezen. Want de apostel Paulus, die is nooit in Colosse geweest, maar Epaphras, die heeft in Colosse, iemand uit Colosse heeft het evangelie daar gebracht. En we lezen dat zij dat woord hebben aangenomen. Dit is vers 6, dit is naar u toegekomen, zoals ook in de hele wereld, en het draagt vrucht, zoals ook onder u vanaf de dag dat u het gehoord hebt en de genade van God in waarheid hebt leren kennen. Wat geweldig als je kunt zeggen, ja, er is een dag in mijn leven geweest dat ik de genade van God leerde kennen. En dat ik dat evangelie hoorde. En dat het inderdaad een blijde boodschap was. In de duisternis waarin ik verkeerde, dat ik verlost ben en dat ik vergeving van zonde ontving. En dat ik behouden ben. En dat ik met die stoet van gelovigen onderweg mag zijn naar het vaderhuis met de vele woningen. Net als de pelgrims uit Psalm 84. Geweldig. Broeders en zusters, Paulus, die begint hier te zeggen in vers 3, wij danken God en Vader van onze Heer Jezus Christus altijd wanneer wij voor u bidden of als wij aan u denken. Ja, logisch. Waarom dankt hij? Nou, om datgene wat ik zo net heb mogen zeggen. Daarom schrijft hij ze ook aan als gelovigen. Wat een voorrecht, broeders en zusters, als wij gelovigen zijn. We weten dat allemaal. Maar het overkwam mij toen ik dit zo las en overlas en erover nadacht en ervoor bad, dat je gegrepen wordt door het feit dat we opnieuw erbij bepaald worden wat wij ontvangen hebben. En ik vind het zo geweldig dat de apostel Paulus vol dank aan God is. God wordt geëerd als hij hoort van al die mensen daar in Colosse dat ze de Heer Jezus hebben leren kennen. En dat mensen zijn die getrokken zijn uit de macht, verlost zijn uit de macht van de duisternis. Ja. Daar is reden om te danken. Ik weet nog, toen ik tot bekering mocht komen en toen ik dat vertelde aan mijn collega de volgende dag op het werk, toen begon deze man God ook te danken. En toen heeft hij gezegd, wij hebben altijd voor jou gebeden. Elke middag als ik tussen de middag naar huis ging om te eten, dan baden wij als gezin voor jouw redding. En God heeft dat gebed verhoord. Dankbaarheid, ja, logisch. Maar daar blijft het niet bij, broeders en zusters. En ik heb ontdekt in mijn leven dat het daar inderdaad niet bij blijft. En dat geldt tot vandaag de dag toe, dat je niet alleen moet blijven danken. Je moet wel blijven danken, want je eert God ermee. Maar je moet niet blijven danken alleen maar voor dat moment dat je tot bekering bent gekomen, want er volgt een weg. En dat vinden we hier bij de apostel Paulus ook, want hij zegt, ik dank voor de genade die jullie is gegeven, dat jullie die genade hebben leren kennen, onverdiende gunst. Maar wat jullie groei betreft, het is de bedoeling dat als je tot geloof bent gekomen, dat je ook gaat groeien in je geloof. En ik was zo blij met het gebed van de broeder waarmee ik voor de dienst bad, dat hij daar nou precies vanmorgen voor bad. Voor ons allemaal. En daar gaat het eigenlijk om. Want Paulus die zei, ik dank voor de genade, maar nu ga ik bidden voor jullie groei. En hoe kunnen jullie groeien als gelovigen? Enorm belangrijk. Er staat namelijk in vers 9, daarom houden ook wij niet op vanaf de dag dat wij het gehoord hebben, dat jullie de genade in waarheid hebben leren kennen, houden wij niet op voor u te bidden en te smeken, dus intens te bidden en te smeken. Ja, waarvoor? Dat u vervuld mag worden, dat u vol mag worden, vol mag zijn en vol mag blijven met de kennis van zijn wil. Het gaat er hier niet om dat die gelovigen alleen maar intellectuele kennis zouden verzamelen, dat het alleen maar een rationele zaak is. Nee, het gaat hier om kennis verkrijgen van de wil in alle wijsheid en geestelijk inzicht. Om als kind van God onderweg je weg te kunnen blijven vervolgen. Met het einddoel in het zicht, namelijk de hoop. Ja, dat zijn ook drie dingen die naar voren komen. Zij hebben gehoord van hun geloof in Christus Jezus, vers 4. En van de liefde die u hebt voor alle heiligen. Vanwege de hoop die voor u is weggelegd. Geloof, hoop en liefde. Drie ankers. Daaruit bleek dat zij kinderen van God waren geworden. Dat ze liefde kregen voor God, voor de Heer Jezus, maar liefde ook voor elkaar. En dat ze vol waren van hoop. Door het geloof tot behoud gekomen. Vervolgens liefde in de praktijk. En daarbij een geweldig uitzicht om de weg te vervolgen. En daarom zegt Paulus, ik hou niet op voor jullie te bidden dat u vervuld mag worden met de kennis van zijn wil. In alle wijsheid en geestelijk inzicht. Broeders en zusters, het gaat hier niet alleen maar om vervuld te worden met de kennis van Gods woord. Want daar leer je de wil van God in kennen, absoluut. Maar het gaat niet alleen om dat je kunt zeggen van nou, ik weet alle Bijbelboeken, ik weet elke tekst te staan waar we over spreken. Ik heb enorm veel kennis en sommige mensen gaan daar prat op. Maar daar gaat het hier niet om. Nee, het gaat erom, vanuit de grondtekst wordt ons dat duidelijk, dat het gaat om beleving met de Heere. Het beleven, het ervaren van zijn wil. Ervaren in je leven dat er gebaande wegen in je hart zijn en dat je met God wandelt. En dat je met alle dingen ja, hem daarin betrekt en met hem daarover spreekt. Waar bidt Paulus nog meer voor? Als ze dus vervuld worden met de kennis van zijn wil, als hun leven dus afgestemd is op de Heere en ze leven in gemeenschap met de Heere, dan heeft dat gevolgen. Want dan staat er in vers 10, zodat u wandelt op een wijze de Heere waardig. Ja, dat is geweldig. Dat is het hoofddoel. Het gaat om hem. En dan gaan we vanzelf wandelen op een wijze die de Heere waardig is. En dan gaan we hem in alles behagen. Tjonge, jonge. Wat geweldig dat het mogelijk is om door de kracht van God zo te leven als kind van God in deze wereld. Zo onderweg te zijn dat God zegt, daar ben ik dankbaar, daar ben ik blij mee. Ik zie daar mijn kind die wandelt in de voetstappen van de Heer Jezus. Die wandelt zoals hij gewandeld heeft. Die wandelt met God zoals hij nog wandelde met God. Die wandelt met God zoals Noach wandelde met God. In een wereld die God buiten hun leven had gesteld. Als eenlingen, als pelgrims. En dat is wat mij behaagt. Dan ziet God iets terug van het werk van Christus in uw leven. En er staat er in elk goed werk vrucht draagt en groeit in het kennen van God. Mag ik u eens vragen? Groeit u in het kennen van God? in het kennen van de Heer Jezus? Of is dat tot stilstand gekomen? Dan zegt u, ja, natuurlijk groeien wij. Nou, dat is niet zo vanzelfsprekend. Want, weet u, bij Colosse, die stad Colosse, daar lag ook Laodicea. Die lag maar 15 kilometer verderop. En we weten dat ook daar een gemeente gesticht is. Maar als u leest in het boek Openbaring over de gemeente van Laodicea, die zich uiteindelijk, ja, zo verloren in het zoeken naar rijkdom en naar een goed leven, dat ze daarbij op een bepaald moment God niet meer nodig hadden. Zij waren niet van de wereld, zij waren van de Here, en toch was hun wandel uiteindelijk een wereldse wandel. Zij lieten zich leiden niet door de gebaande wegen in hun hart waar de Here God het voor het zeggen had. Zij waren niet vervuld met de kennis van zijn wil, maar zij raakten steeds meer vervuld met de kennis en met de wil van hunzelf. Uiteindelijk is dat zo erg bij die gemeente Laodicea, dat de Heer Jezus uiteindelijk buiten de gemeente staat. Hij stond niet meer centraal. Hij was aan de kant geschoven. Nou, dat kan in de gemeente gebeuren, maar dat kan ook in ons persoonlijk leven gebeuren. Blijkbaar is het niet vanzelfsprekend dat wij altijd, als wij tot geloof gekomen zijn, altijd op die weg blijven en altijd maar doorgroeien. Nee, daar wordt iets gevraagd. Daar wordt gebed voor gevraagd. Niet alleen van anderen voor jou, maar ook dat je zelf, dat wij zelf dagelijks bidden. Heere, help mij u beter te leren kennen. Laat het steeds rijker voor mij worden, opdat mijn leven u behaagt. En het niet gaat worden zoals bij Laodicea, dat de Heer Jezus uiteindelijk buiten de gemeente staat en moet kloppen of hij binnen mag komen. Zie, ik sta aan de deur en ik klop. En dan zegt hij, indien iemand de deur opent, dan zal ik bij hem binnenkomen en dan zal ik maaltijd met hem houden. Dan wordt de gemeenschap, het bij hem leren kennen, leven met hem weer hersteld. Dat is ook mogelijk. Gelukkig. Hoe is het in uw leven, in jouw leven? Hoe is het met degene die vanmorgen via de radio met ons meeluisteren? Broeders en zusters, als we om ons heen kijken, dan worden we geconfronteerd met enorm veel lauwheid onder de christenen. De kinderen Gods. En er wordt zomaar van alles geroepen. Ook in verband met het coronavirus wat er nu is. Zo las ik in de vakantie een artikel over een dominee in Canada. Die had gezegd, broeders en zusters, gemeente, maak u geen enkele zorgen. Als u Jezus in uw hart hebt, kan u niks overkomen. En men lapte alle regels aan hun laars. En uiteindelijk wordt deze dominee zelf besmet en blijkt dat hij meerdere in zijn gemeente besmet had. Met het gevolg dat hij opgepakt werd en in de gevangenis gestopt werd. En dat is eigenlijk, ja, een enorme aanfluiting. Want onderscheiden wij ons, broeders en zusters. Onderscheiden wij ons juist, dat is een kans die ons geboden wordt. Ook in deze tijd onderscheiden wij ons als kinderen Gods, of zijn we lauw geworden? Nemen we het niet zo nauw met het woord? Of zijn we zo verzwakt dat we ons helemaal niet meer uitstrekken en helemaal niet meer bidden? Heere, laat mij vervuld worden met de kennis van uw wil, zodat ik wijsheid ontvang op de weg die ik moet gaan. Dat ik geestelijk inzicht krijg. Geestelijk inzicht. Dat is heel wat anders als vleeselijk inzicht. Heere, geef toch dat mijn leven vrucht mag dragen. Ik hoorde van de week iemand bij ons in de ark. We zaten in het busje, we waren een dagje uit met elkaar. En toen hoorde ik een aantal zusters onderling met elkaar spreken over iemand. En toen zei een zuster, die zei van... Ja, die persoon die heeft zoveel talenten van de Heer gekregen. Dit en dat en zus en zo. En hij gebruikt ze ook nog. Ik heb daar later over nagedacht. Het is zichtbaar in haar leven, zei die vrouw. Ik dacht, wat geweldig. Dat is een geweldig getuigenis. Zomaar van iemand waar een aantal zusters met elkaar over keuvelen en zich daarover verblijden dat ze vrucht zien en een behagelijke wandel voor de Here bij die mevrouw. Geweldig is dat. Dat is Gods bedoeling. Er staat, als wij hiervoor bidden, dan staat er terwijl u, of in de MBG staat het naar mijn idee wat krachtiger, na dat gebed, vers 11, terwijl u met alle kracht bekrachtigd wordt. Of de MBG, zodat u met alle kracht bekrachtigd wordt. Dus hoe ontvangen wij kracht? Om te volharden, om geduld te oefenen, om onderweg ons oog gericht te houden op de Heer Jezus, door te bidden dat wij met de kennis van zijn wil vervuld mogen worden. En dat wij hem wandelen op een wijze, voor hem wandelen, met hem wandelen, op een wijze die de Heere wel behagelijk is. Kent u dat in uw leven, dat u zegt van, ik voel me soms zo zwak. Ik heb soms helemaal geen zin om de Bijbel te lezen. Ik heb soms het gevoel dat het me zo weinig nog te zeggen heeft. Weet u, pas dan op. Want dan is de boze er als de kippen bij, want... In vers 8 van hoofdstuk 2 staat, en dan lees ik vers 6 er ook bij, zoals u dan Christus Jezus de Heere hebt aangenomen, wandel in hem, geworteld en opgebouwd of groeien in hem, en bevestigd worden in het geloof, zoals u onderwezen bent, dus wat u ontvangen hebt, wat u gehoord hebt, wees daarin, en dan komt het weer, overvloedig met dankzegging. Wees daarmee vervuld. En dan komt er direct een waarschuwing achteraan. Pas op, dat niemand u als buit meesleept door de filosofie en inhoudloze verleiding volgens de overlevering van de mensen, volgens de grondbeginselen van de wereld, maar niet volgens Christus. Pas op! Als wij in zo'n situatie terechtkomen, dan moeten we wakker geschud worden. En dat doet de Heer. Want hij wil dat wij bekrachtigd worden. En hij wil dat wij vol blijven van hem. En dat wij groeien, dat wij opgebouwd worden. Maar de Satan ligt op de loer om door middel van allerlei mooie theorieën, door middel van allerlei occulte zaken, doet hij zich voor als een engel des lichts. En voordat we het weten, als we verzwakken, verslappen, als we het woord van God dichtlaten, dan gaan we zomaar onderuit. En daar waarschuwt hij ons voor. Weet u, het woord van God, dat beschermt ons voor zulke zaken. De wil van God beschermt ons voor zulke zaken. Zegt Psalm 119 vers 11 niet, ik berg uw woord in mijn hart, opdat ik tegen u niet zondige. Of dat ik niet verzwakt of verval in iets. Het woord is als een vaccin wat beschermt tegen het virus wat zonde heet. Dat is een veel ernstiger virus als het coronavirus. Het is als een, het woord van God is als een virusscan, als een geweldig vaccin om al die dingen buiten ons leven te houden en vervuld te worden met de kennis van zijn wil. Broeders en zusters, laten wij, zoals we dan Christus aangenomen hebben, wandelen in hem. En laten wij als volwassen christenen leven, volwassenen die het vaste voedsel tot zich nemen en onze zintuigen daar door het gebruik ervan geoefend hebben. Zo schrijft Hebreeën 5 vers 14. Om te kunnen onderscheiden waarop het aankomt. En te onderscheiden tussen goed en kwaad. Dan zullen we ook door de Heilige Geest er steeds op gewezen worden. Pas op, dit is van hem en dit is van de duisternis. En dat bewaart ons ervoor dat wij niet als christenen gaan lijken op de christenen van Laodicea in de eindtijd. Weet u, Jeruzalem of het huis des Heren, het vaderhuis is in het zicht. We leven in bijzondere tijden. Hou vol, laat je bekrachtigen. Houd je oog gericht op de Heer Jezus, de voleinde van ons geloof. Halleluja. Amen. Wij zullen de Heere danken. Heere, wij willen u hartelijk danken dat we vanmorgen hier bij elkaar mogen zijn en samen het onderwijs uit uw woord mogen ontvangen. En Heere, we hebben het misschien al zo vaak gelezen en we kunnen misschien de teksten allemaal wel citeren. Maar Heere, het gaat u erom dat we het ook beleven. Dat we het beleven dat we met u leven. Dat u degene bent die als het ware prioriteit heeft in al de zaken van het leven. Wij willen u danken, Heere, voor dit onderwijs wat levend en krachtig is. En wij willen u danken, Heere, voor de ontvangen genade. Dat we u mochten leren kennen. Dat we gereinigd zijn, dat we geheiligd zijn, dat we behouden zijn geworden door genade, door het geloof in u, Heer Jezus. Dat het evangelie tot ons is gekomen. Wij willen u ook danken dat u ons de weg wijst naar het kruis, de smalle weg. En ons vertelt en duidelijk wil maken dat we onderweg zijn tot de verwezenlijking van de hoop die in ons is. De hoop dat een zekerheid inhoudt, ja, voor de eeuwigheid. Wij danken u, Heere, dat u ons dan helpt om onderweg, door te zeggen, bid, ja, kniel voor mij. En bid om het allerbelangrijkste. Vraag niet om allerlei zaken, maar bid dat je vervuld mag worden met de kennis van mijn wil. Heere, dank u dat u dat gebed verhoort, want het is een gebed naar uw wil. We danken u, Heere, dat u zegt dat als we dat doen, als we vervuld worden met de kennis van u en van wie u bent, van uw grootheid, van uw majesteit, van wat u kunt doen als degene die uiteindelijk alles in handen heeft, dat we op die wijze met alle kracht bekrachtigd worden om te volharden, om staande te blijven in deze wereld. Help ons daar ieder persoonlijk in, Heere. Help ons om daar ernst mee te maken. Help ons te wandelen in de voetsporen van de Heer Jezus, zodat wij ons als uw kinderen mogen onderscheiden in de tijd en in de wereld van vandaag. Ja, dat men aan ons kan zien dat wij niet te neergedrukt worden, maar dat onze hoofden opgeheven zijn. En wij uitzien naar de dag dat u komt en uiteindelijk het laatste woord zult hebben. Dank u, Heere, voor de toekomst, voor de erfenis, die onvergankelijke, onverwelkelijke, die volmaakte erfenis die voor ons is weggelegd in de hemelen. En Heere, wij zien u niet en wij hebben u nooit gezien. Maar toch hebben wij u lief, omdat u ons eerst hebt lief gehad. En wij wandelen in geloof en wij zien uit en weten dat die dag zal aanbreken. Dat uw woord en beloften allemaal letterlijk vervuld zullen worden. Heere, vervul ons hart ook met vreugde, dat wij bij die gelukkige mensen behoren, die intens gelukkig zijn in de wandel in het leven met u. Heere, richt ons op als we gestruikeld zijn. Heere, schud ons wakker als we lauw geworden zijn. Heere, help ons overeind om ons niet te laten leiden door de omstandigheden en daarop te reageren, maar ons te laten leiden door u die ons kracht geeft. Dank u wel dat u zo met ons bent, dat u ook bent met alle die deze morgen meeluisteren via de radio. U kent al deze mensen. En Heere, als er misschien mensen onder zijn die u nog niet echt kennen, die nog nooit dat evangelie hebben aangenomen, die niet durven te zeggen, door genade ben ik een kind van God, ik ben ook een gelovige, ik ben een heilige, ik ben een verloste, ik ben iemand die vergeving van zonde heeft ontvangen, die bevrijd is uit de macht van de duisternis. Heere, dat het dan vandaag mag gebeuren. En daarom, Heere, willen we een moment stil zijn, zodat we ook voor onszelf een antwoord kunnen geven op dat wat u vanmorgen naar ons toebracht en brengt, met de bedoeling dat er leven zal zijn, maar dat er ook groei zal zijn. Dat we niet alleen blijven stilstaan bij de genade, maar dat we ook door genade verder zullen groeien in wijsheid en geestelijk inzicht, tot eer van uw naam. Dank u voor uw genade. We zullen een moment stil zijn om ook voor onszelf een antwoord te geven. O liefde Gods, oneindig groot, ver boven ons verstand, die zondaars weer een weg ontsloot naar het hemels vaderland. Daartoe zond God van zemelstroom zijn enig geboren en geliefde zoon. En daar kunnen we alleen maar amen op zeggen. Halleluja, dank u wel. Zegen ons, zegen de kinderen, zegen een ieder die meegeluisterd heeft, tot eer van uw naam, ook in de week die voor ons ligt, in onze wandel, op weg naar thuis. Halleluja. Amen.